Sophie.
Het is het moment, jongens. Het is tijd om nu aan je zomervakantie te beginnen denken. Ik dacht, ik geef iedereen even een update, want ik vergeet het zelf altijd op tijd te regelen. En dan zit je plots in mei en dan zitten alle campings en toffe huisjes vol en dan blijven er alleen nog dure tickets over. Het was eigenlijk een artikeltje dat mij eraan deed denken. Een artikeltje over wat volgens The Lonely Planet, die reisgids-dinges, de vakantiebestemmingen van volgend jaar zullen zijn. Geen idee hoe ze dat bepalen, of dat afhangt van waargenomen trends in boekingen wereldwijd, of vooral van welke toeristische dienst de gulste sponsor van het jaar was. Maar het zijn wel vrij opmerkelijke bestemmingen die ze naar voren schuiven. Op 3 staat Noord-Macedonië, op 2 Engeland, met dan een specifieke vermelding van de Engelse kustlijn, en op 1 Bhutan. Bhutan dus is dé reisbestemming van volgend jaar. En ja, dat verbaasde mij ook. Dus ik heb een Bhutan-kenner uitgenodigd. Alain Grootaars, goedemorgen.
Heel goedemorgen.
Een verrassing eigenlijk. Je woont in Spanje. Ik dacht dat Spanje misschien vooral je expertise was, maar Bhutan dus ook.
Wel, tegenwoordig ben je al snel een expert natuurlijk, als je ergens een paar keer bent geweest. Maar ik heb Bhutan verschillende keren bezocht. Voor de eerste keer een 14 jaar geleden, denk ik. Toen ik in de regio aan het reizen was. En het is inderdaad een bijzonder land. Het sprak toen al tot mijn verbeelding, omdat het is een klein koninkrijkje dat daar geprangd zit eigenlijk tussen twee grootmachten in de Himalaya. Hè, tussen China in het noorden en tussen India in het oosten, het westen en het zuiden. En het is een heel bijzonder land, omdat het al sinds 1972 de filosofie van het bruto nationaal geluk hoog in het vaandel draagt. En het
dat
eigenlijk
juist,
heeft
dat zijn die mannen.
Ja. Wij kennen het hier nog van wijlen Steve Stevaart, die dat ook probeerde te introduceren hier in België. Maar het is al sinds 1972 dus dat ze het daar proberen toe te passen.
En hoe komt het dat toevallig net bij hen gebeurt?
Wel, het is een bijzonder land in die zin. Het is een boeddhistisch land. Mm-hmm. Hè, dus die boeddhistische filosofie zit er heel sterk in. En het was een arm land. Het is nog altijd een land in ontwikkeling, zal ik zeggen. Maar zij wilden die ontwikkeling heel voorzichtig doen. Zij zagen bij een bijna buurland, Nepal, dat de toestroom van te veel toerisme, te veel backpackers, te veel alpinisme, zeker dan in Nepal, dat een nefaste invloed heeft. Hè? Mm-hmm. Nefaste invloed op de economie eigenlijk. Sommigen worden heel rijk, anderen worden niet rijk of blijven arm. Ja. Een heel nefaste invloed op het milieu. Hè? In Nepal zie je dat de Himalaya ligt daar vol met afval. Hè? Mm-hmm. Mensen die de bergen daar gaan beklimmen, die laten gewoon hun afval achter. En dat wilde Bhutan niet. Zij wilden zich ontwikkelen, maar ze wilden dat op een rustige, milieubewuste manier doen. En daar is dat eigenlijk dat idee van het bruto nationaal geluk in plaats van het bruto nationaal cijfer uitgekomen.
Wat je daar zegt, ze willen dat ecologisch doen. Naar het schijnt is dat een van de weinige landen, of misschien het enige land, dat stikstofneutraal is.
Ja, en dat is ook de reden, denk ik, dat de National Geographic hen dit jaar op nummer 1 heeft gezet, omdat natuurlijk het hele klimaatgebeuren speelt op dit moment en heel erg. En ik denk dat zij daarom Bhutan naar voren hebben geschoven, omdat dat inderdaad een klimaatneutraal land is. Hè. Nu, je moet weten, Bhutan is zo groot als Zwitserland en heeft amper 800.000 inwoners. Mm-hmm. Dus het is ook wat makkelijker voor zo'n land.
De inspanning is minder
om klimaatneutraal te zijn. Aan de andere kant, zij produceren hun elektriciteit door waterkracht. Ze hebben daar die reusachtige Himalaya achter hen liggen. En die voorziet hen van voldoende water om hun waterkrachtcentrales aan te sturen. Wat wil zeggen dat zij meer elektriciteit produceren dan dat ze zelf verbruiken. En dat surplus exporteren ze naar India. En daardoor krijgen ze inkomsten.
Je hebt hier een zakje bij. Een soort stoffen zakje waarvan je zei, dit zijn nu de zakken van Bhutan.
Ja, dat doen ze al lang trouwens. Hè. Plastic is er verboden. Roken is er trouwens in het openbaar ook verboden. Tabak mag er al jaren niet meer verkocht worden. Ja, wij organiseren elk jaar een reis naar Bhutan met Travel Don Carmelo. En het is grappig, want sommige mensen hebben vorig jaar in laatste instantie hun reis afgezegd omdat ze daar niet mochten roken. En dat vonden ze zo erg.
Alleen?
Verstokte rokers dat ze niet meer mee wilden. Dus dat, is al, dat zijn maatregelen die zij al lang hebben genomen. En dat plastic, die plastic zakjes, zijn er al lang gebannen. Wat overigens niet wil zeggen dat je geen plastic hier en daar nog vindt. Want toeristen komen natuurlijk het land in. En jammer genoeg zijn die nog niet zo goed getraind. Als je als toerist naar Bhutan wil gaan, dan moet je inkom betalen.
Nee, inkom, een ticketje.
Ik zeg altijd, het is, Bhutan is het enige land naast Plopsaland en Disneyland waar je inkom moet betalen. Mm-hmm. En dat is minimum $250 per dag.
Dat is niet min.
Nee, maar je krijgt er ook wat voor. Nee, daarvoor krijg je een gids, een chauffeur en je logies.
Nee? Iemand die de hele reis met je meegaat.
Ja, absoluut. Absoluut.
Is dat ook een beetje gek, hè?
Het is een beetje gek. Ze willen natuurlijk... Ja, het doet een beetje aan de oude communistische landen denken. Maar Bhutan is helemaal geen communistisch land. Je bent er voor de rest vrij om rond te wandelen. Maar je bent niet vrij om rond te reizen. Ze willen dat toch een beetje binnen de perken houden. Ze willen die bergen zijn... Die Himalaya is voor hun heilig. Mm-hmm. Hè? Dat willen ze mooi houden. Dus je kan er wel met een gids gaan wandelen, gaan trekken. Ook. Je kan ook vrij in de steden rondlopen. Je bent voor de rest heel vrij. Maar als je je verplaatst, heb je een chauffeur en een gids mee.
Allee zeg. Ja. En is het ook onherbergzaam? Is het moeilijk om van de ene plek naar de andere te geraken? Of heeft dat er niet zoveel mee te maken?
Jawel. Er zijn eigenlijk maar twee grote steden. Maar drie grote steden. Dus Phuentsholing is een grensstad die ook wat groter is. Maar verder is er Thimphu, de hoofdstad, en Paro. Daartussen zijn de verbindingen goed. En er zijn enkele wegen naar het oosten en naar het westen ook. Maar verder... Ja, is het moeilijk. Ja, om een voorbeeld te geven, ik heb Bhutan 13 jaar geleden leren kennen en daar heb ik vrienden gemaakt. En Ugyen is een van mijn vrienden daar. En die vertelde mij het verhaal dat wanneer hij zijn ouders wil bezoeken, want hij komt uit het meer noordwestelijke deel van Bhutan, dan moet hij een hele dag rijden en dan moet hij op een bepaald punt zijn auto langs de weg laten staan en dan moet hij nog een dag wandelen voor hij in het dorp van zijn ouders komt.
Oké. Okay.
Dan moet je wel weten dat diezelfde Ugyen is een succesvolle fotograaf, heeft gestudeerd aan de universiteit, in Amerika ook, is naar Engeland gestuurd om zijn studies. Dus het is niet zo dat het arme of onopgeleide mensen zijn. Dat is helemaal niet zo. Ze hebben de nieuwe generatie, er zijn al generaties aan de gang, zijn behoorlijk opgeleid. Maar natuurlijk, die afgelegen streken zijn moeilijk te bereiken. Mm-hmm.
Ja, de Bhutanese, wat voor een mensen zijn dat? Valt er een soort nationaal karakter vast te leggen?
Ja, zeker. Hè. Ze beschermen hun cultuur ook heel sterk. Hè. Dat is een van die pijlers, ik zal ze even opnoemen, van dat bruto nationaal geluk. Dat is toch belangrijk om te weten. Dat is duurzame ontwikkeling. Ja, is belangrijk. Milieu is belangrijk om te beschermen. De eigen cultuur bewaren, en daar zijn we dan. Hè. Dat is heel erg belangrijk. Ze hebben misschien wel een Bhutanese kanon, wie weet. En goed bestuur is heel belangrijk. En dus ze zijn erg trots daarop. Als je zo'n gids meekrijgt en zo'n chauffeur, die zijn altijd in traditionele kledij. Het lijkt een beetje op een Schotse rok, om het oneerbiedig te zeggen. Maar het is een go, noemen ze dat. En voor de vrouwen noemen ze dat een kira. En dat is traditionele kledij. Je ziet de mensen daar ook nog gewoon in rondlopen. Het is een deel van die cultuur en van hun erfenis, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn bijzonder trots op hun land. Een deel van hen is waarschijnlijk afkomstig uit Tibet. Het is niet helemaal zeker. In elk geval is het boeddhisme wel naar daar gebracht via Tibet.
Mm. Is het een fierheid zoals de Italianen een fierheid hebben? Of zijn het eerder rustige mensen?
Het zijn eerder, als je het vergelijkt met Italianen, zijn ze zeer ingetogen.
Ah, ja, okay.
Het zijn redelijk rustige mensen. Het zijn Aziaten. Hè. Ja. Ze zijn niet zo... niet zo uitbundig als de Indiërs bijvoorbeeld. Hè. Ze zijn iets meer teruggetrokken. Ze hebben meer het Himalaya-touch, het Chinese misschien wel een beetje, het Oosterse, meer dan Indië. Maar cultureel en economisch zijn ze wel meer gericht op Indië. Mm. Van hun noordelijke buur China moeten ze eerlijk gezegd niet zoveel hebben.
Okay.
En de eigenaardigheden van hun cultuur zie je dan natuurlijk als je rondreist in het land. Wat prachtig is, hè? Een prachtig Himalaya-land is. De natuur is heel goed beschermd, dus je ziet er ook nog heel veel dieren. Maar cultureel zijn natuurlijk twee dingen die heel erg opvallen. Dat is los van hun gebruiken en van hun boeddhisme en die dzongs, dat zijn die grote tempels, boeddhistische tempels die je ziet, die aan de ene kant boeddhistische tempels zijn en aan de andere kant voor de helft overheidsgebouwen. Hè, dat is die vermenging tussen boeddhisme en de overheid, die daar historisch is, zie je daar nog wel. En aan de andere kant zie je natuurlijk in bepaalde streken die enorme penissen op die gebouwen.
Ik ging nog zeggen, als je het googelt, Bhutan, dan kom je heel gauw op foto's van piemels. Ja. Al in alle formaten, in alle kleuren.
Ja, het is enorm. Hè. Het zijn gigantische geslachten dat ze daar op hun huizen tekenen. En dat is eigenlijk terug te brengen tot een boeddhistische rondreizende priester uit de middeleeuwen, die vanuit Tibet kwam en die kwam eigenlijk het boeddhisme presenteren daar aan de mensen. Een beetje hen bekeren, zal ik maar zeggen. En in het begin had hij niet veel succes en dan is hij eigenlijk een beetje overgeschakeld op een andere formule om dat boeddhisme te promoten. En dat is door een beetje grotesk te gaan zijn. En hij kwam in dorpen en hij zei, geef mij uw mooiste vrouwen en uw beste drank, een beetje tijluilenspiegelachtig, zou je kunnen zeggen. En die man wordt nog altijd vereerd, heeft zijn eigen tempel. En die penissen zijn eigenlijk ook een teken van vruchtbaarheid natuurlijk. Hè. Dat is, dat brengt geluk, het brengt een goede oogst met zich mee. Het zijn enorme kleppers die je daar ziet in alle formaten. En het grappige is dat in de tempel, naar die tempel van de Divine Madman, hè, de goddelijke gek wordt hij genoemd. Ja, in die tempel komen heel veel vrouwen en mannen die onvruchtbaar zijn, geen kinderen kunnen of konden krijgen, om dus de zegen van de goddelijke gek over zich af te roepen. En het is een heel bijzonder ritueel, Sophie. Misschien moet je dat ooit zelf wel eens doen. Ik weet niet of je kinderen hebt.
Ik heb een zoontje.
Oké, dan is het voor jou niet meer nodig. Maar toch moet je het een keertje doen. Het is zeer interessant, want je gaat die tempel binnen en je krijgt door de boeddhistische priester daar een enorme houten penis in je handen geduwd.
Okay.
Waar dus echt die halve meter of zo. Daarmee moet je
op
drie
andere
keer...
plekken zou dat een heel gekke gebeuren.
Ja, dat zou heel raar zijn. Daar is dat heel normaal.
Ja.
En daarmee moet je drie keer rond de tempel lopen, met die piemel in je handen. En dan moet je terug binnengaan naar de priester. En die klopt dan drie keer met die gigantische penis op je hoofd.
Wat een job.
Ja, dat blijkt dus heel erg goed te zijn voor je vruchtbaarheid. En daar zijn dus heel veel mensen uit heel de wereld die daar naartoe komen. En het gekke is, hij laat dus brieven zien. Je kan dus daar dus brieven lezen van mensen die inderdaad na de drie keer rond de tempel lopen met de piemel, die dus ineens kinderen hebben gekregen.
Onwaarschijnlijk.
Ja, ja.
Je hebt ook een sjaaltje om mijn nek gehangen toen je de studio binnenkwam. Ja, een soort wit zijden sjaaltje. Ja. Wat is dit?
Ja, dat is eigenlijk iedereen die in Bhutan aankomt. Meestal is dat per vliegtuig in Paro. Die wordt verwelkomd. Een beetje zoals in Hawaii je bloemen rond je nek krijgt.
Ja.
Krijg je een wit sjaaltje rond je nek. Wat ook een in het boeddhisme vaak wordt gebruikt als verwelkomst.
Ja, het klinkt als een fantastisch land. Het klinkt als een plek die we inderdaad beter zouden moeten kennen. Zijn er nadelen aan Bhutan? Is het eten er vies? Is het klimaat er slecht?
Wel, het eten is... Het is niet vies, maar het is ook niet bijzonder. Hè? Het nationale gerecht in Bhutan is chili and cheese. En dat zijn dus groene pepers met gesmolten kaas.
Mm.
En die serveren ze in alle mogelijke vormen. Dun gesneden, dik gesneden, in schijfjes, in reepjes. Maar het is eigenlijk altijd hetzelfde. En dat eten ze 's morgens, 's middags en 's avonds. Dus als je geen chilies en geen kaas lust, dan moet je toch best je eigen voorraadje meenemen. Dus ze hebben ook andere dingen. Maar dat is het nationale gerecht. Dus culinair niet geweldig interessant. Qua weer valt dat eigenlijk heel goed mee. Het is in de zomer is het er zonnig. Natuurlijk, naarmate je hoger gaat in de Himalaya, je kan daar tot 5000 meter gaan als je wil, wordt het uiteraard kouder. Maar over het algemeen is het een open weer. Je kan wel eens wat regen hebben of zo, maar het is een behoorlijk goed klimaat. En als je laag, dat wist ik zelf niet voor ik er naartoe ging, maar als je laag in Bhutan zit, dan zit je gewoon in de jungle. Want dat is op de grens met Bihar in India, een Indiaanse staat, en dan zit je gewoon in de jungle.
Voor wie is dit een droombestemming?
Wel, voor mensen die van een actieve en een culturele vakantie houden. Hè. Het is niet voor mensen die aan het strand willen gaan liggen, dat is duidelijk. Het is ook niet voor mensen die, die hele grote luxe gewend zijn of luxe hotels willen. Dat is het ook niet. Bhutan heeft dat ingesteld dat je $250 per dag moet betalen voor hotel en een gids en een chauffeur. Omdat ze natuurlijk het toerisme een beetje willen afremmen. Mm. Het is, want ik weet niet of ze eigenlijk heel gelukkig gaan zijn met deze reclame van de National Geographic. Ja. Omdat ze, zij willen eigenlijk het aantal toeristen en bezoekers aan het land afstemmen op het aantal hotelbedden dat ze hebben. En ze zijn elk jaar wel een beetje aan het uitbreiden en hotels aan het bijbouwen. Maar ze gaan nooit meer toeristen toelaten dan dat er accommodatie is.
Ja. Ah,
dus daarom wordt dat een beetje gestuurd.
Je kan ook een nee krijgen.
Ja, meestal als je op tijd bent, dan kan het wel. Wij bijvoorbeeld, wij organiseren in het najaar een reis naar een festival, naar het, een koninklijk festival in het noordwesten van het land. En dan moeten wij op tijd natuurlijk onze plaatsen reserveren al, zodat we weten dat we daar terecht kunnen, anders kan het niet.
Mm-hmm. Bhutan, ik ben er heel enthousiast over aan het worden. Hoe gaat het in Spanje voort?
Wel, met ons zeer goed. Ik begin volgende week aan de olijvenoogst.
Ah ja, is dat nu? Ja.
Ja, dat is nu. Dus dat is altijd een heel prettig moment om te zien wat een heel jaar gegroeid heeft, om dat dan te kunnen oogsten, persen tot olijfolie.
Oké, zalig. Maar nu dus even in België. Ik ben heel blij dat je de tijd had en goesting om even langs te komen. Om ons Bhutan te leren kennen. Een van onze mogelijke vakantiebestemmingen voor volgend jaar. We gaan het er vandaag over hebben. Welke plekken een bezoek wel en ook niet waard zijn. Als u zelf uitzonderlijke meningen daarover heeft of tips, stuur gerust door. De wereld van Sofie at radio1.be. SMS'en kan naar 5680. En je kan ook reageren via de Radio 1 app.